Live vanaf het congres Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit neem ik een podcastreeks met deskundigen over intergemeentelijke, internationale en integrale samenwerking tegen ondermijning op. Mijn naam is Danny Vos en ik spreek in deze podcast met misdaadverslaggever Jan Meus over de invloed van ondermijning op de normale burger. Want die is er.
Wat je ziet wat criminelen doen, met name in de smokkel van drugs, want daar schrijf ik de afgelopen jaar heel veel over. Ja. Je ziet dat zij vaak gebruik maken van de legale economie, dus van legale transportroutes om illegale dingen mee te smokkelen. Nou, als het gaat over cocaïne, dat komt vrijwel uitsluitend uit Zuid-Amerika. En wat zijn goederen die heel veel vanuit Zuid-Amerika naar West-Europa komen? Dat is bijvoorbeeld tropisch fruit. Dus je ziet dat tussen de zendingen ananassen en bananen heel vaak blokken met cocaïne worden gevonden. Uh-huh. En drugscriminelen spreken over blokken, en dan bedoelen ze een blok cocaïne van 1 kilo. Waarom doen ze dat? Nou, dat doen ze omdat er heel veel regulier verkeer is. En dus je hebt als het ware een soort van lijndiensten tussen Zuid-Amerika en West-Europa, die een aantal vaste havens aandoen om de goederen waar het om gaat. Dus bananen, ananassen, avocados, you name it. Om dat zeg maar van daar vandaan hier naartoe te brengen. En vervolgens nemen diezelfde schepen ook weer of lege containers of andere goederen mee terug. Dat is aantrekkelijk omdat die goederenstroom zo groot is dat al die containers niet gecontroleerd kunnen worden. Dus er is een systeem gebouwd waarbij ze risico-analyses maken. En dat betekent dat er eigenlijk een inschatting wordt gemaakt door de douane. Hoe groot is de kans dat hier iets in zit wat er niet in mag zitten? En op basis daarvan gaan ze controleren. Nou, in de tijd dat ik die cijfertjes op een rijtje heb gezet voor mijn boek De Schiedamse Cocaïnemafia, ging het om ongeveer 7 miljoen containerbewegingen per jaar. Ja. En daarvan werden er dan uiteindelijk 60.000 gecontroleerd.
Ongelooflijk.
Dus dat is gewoon heel weinig.
Ja.
Het gevolg is, wat doen criminelen dan? Die gaan vervolgens, ondanks het feit dat dat risico al relatief laag is, gaan zij op zoek naar de plekken waar het risico het minst klein is. Je weet bijvoorbeeld dat als jij een nieuw fruitimportbedrijf opricht, dan zal de douane zeggen, hey, Meus Import, wat is dat voor bedrijf? Die kennen we niet. Nou, gaan we eens even kijken wat er allemaal in zit. Ja. Dus je bouwt als het ware als bedrijf in die haven een track record op. Een geschiedenis van betrouwbaarheid / onbetrouwbaarheid. En wat criminelen zullen proberen is, die zullen proberen binnen te dringen, te infiltreren in bedrijven met een hoge kredietwaardigheid, met een hoge geloofwaardigheid, met veel betrouwbaarheid. Omdat dat daarmee eigenlijk het risico dat zo'n zending wordt gecontroleerd en zij hun drugs verliezen, nog kleiner wordt.
Ja.
Dat betekent dus dat, hoe doen ze dat? Daarvoor heb je kennis van de systemen nodig die zeg maar in het internationale transportwezen worden gebruikt. Dus hoe weet je nou dat een bedrijf een voor de douane laag risicobedrijf is? Nou, dat kan zijn doordat je iemand binnen de douane kent die jou dat kan uitleggen. Ja. Het kan zijn doordat je iemand kent binnen een transportbedrijf, een reder die daar ook veel van af weet. Nou, er zijn zeg maar in dat internationale transportwezen zijn ontzettend veel mensen actief. Die keten van hoe dat zeg maar logistiek in elkaar zit is heel ingewikkeld. Kent heel veel kleine schakeltjes. En je moet eigenlijk zien dat ieder schakeltje is een risicomoment. Ieder schakeltje, daar zit informatie die voor een crimineel interessant kan zijn. Om één voorbeeld te noemen, als je een container van het haventerrein wil afrijden, dan heb je een pincode nodig. Dus dat betekent, er komt een chauffeur, die krijgt opdracht, je moet de container die en die namens dit transportbedrijf ophalen in de haven. En dan moet die naar een bedrijf ergens in het land. Die vrachtwagenchauffeur die krijgt een pincode. Met die pincode en zijn toegang tot de haven, want je bent daar geregistreerd, krijgt hij toegang tot het haventerrein en wordt hem de plek gewezen waar die container staat. Dus die pincode is als het ware de sleutel tot het meenemen van die container.
Ja.
Nou, ik was dit voorjaar bij Jan Jansen, dat is het hoofd van de recherche in en om de haven in Rotterdam. En die vertelde mij dat in 2020 220 keer zo'n pincode is gestolen of misbruikt. Dus dat geeft je even een gevoel. Dus 220 keer, dat is zeg maar om de dag.
Ja, hè? Ja. Als je, maar meer dan om de dag.
Meer dan om de dag. Tegelijkertijd hebben zij in diezelfde periode hebben ze 120 tot 130 onderscheppingen van drugs gedaan. Dat is zeg maar, nou, dat zijn er 2,5 in de week. Dat geeft iets aan over de frequentie van wat daar gebeurt. Mm-hmm. Nou, wat doet dat nou met bedrijven? Dat betekent dat bedrijven eigenlijk gewoon veel meer risico lopen dan ze misschien wel zelf denken. Soms zit er een mol in een bedrijf, dus is er zeg maar een personeelslid die al dan niet onder bedreiging of tegen zijn of haar wens in wordt meegenomen in het criminele leven. En soms zijn dat mensen die voor geld of vanwege relaties zeg maar die stap zetten. Dat maakt dat bedrijven kwetsbaar zijn. Op andere momenten gebeurt het anders, want je hebt verschillende technieken. Je hebt bijvoorbeeld ook een techniek waarbij relatief kleine hoeveelheden cocaïne, dan moet je denken aan maximaal 300 tot 500 kilo. Eigenlijk wordt dan een container, dat noemen ze de rip-off methode. En dat betekent dus dat ze in een haven in Zuid-Amerika, dan openen ze die container, dan stoppen ze die zakken met coke of tassen met coke, die stoppen ze in zo'n container, dan gaat hij weer dicht. Dan hebben de criminelen dan een zegel waarmee ze zeg maar de container weer kunnen verzegelen. Want voor transport worden al die containers verzegeld. Mm-hmm. Daarvoor heb je ook weer een corrupt contact nodig, want die zegels kan je niet zomaar ergens kopen of zo. Ja. En dan gaan er uithalers de haven van Rotterdam in. En die weten dan waar die container staat op het terrein. En die gaan ze dan uithalen. En ook dat gaat tegenwoordig steeds slimmer. Dus het gebeurt dat bijvoorbeeld een vrachtwagen die een lege container terugbrengt naar het haventerrein, want die moet weer ergens naar China of Zuid-Amerika, dat daar een groep uithalers in zit.
Ja.
Als het ware alsof het zeg maar omgekeerde mensensmokkel is.
Ja.
Zo'n container wordt dan op het haventerrein geparkeerd en zij gebruiken dan die container voor een paar dagen als een soort van hotel. De beter georganiseerde groepen hebben dan nog een tweede container die ze gebruiken als toilet. Ik verzin dit niet.
Bizar inderdaad.
Dus daar zie je dan zeg maar hoe slim en goed georganiseerd dit soort dingen werken.
Ja, ja.
En het is voor bedrijven ontzettend moeilijk om je daar aan te onttrekken.
Ja.
Dus je kunt natuurlijk je personeel screenen. Je kunt kijken of mensen hele bijzondere uitgaven doen waarvan je denkt van iemand die 50.000 euro verdient, hoe rijdt die nou in één keer in een Maserati, bij wijze van spreken, als mensen dat soort gekke dingen doen. Maar bedrijven zijn gewoon heel erg kwetsbaar. En gegeven de grote hoeveelheid, de groei van de cocaïnesmokkel naar Nederland, worden ze steeds kwetsbaarder. Ik heb die cijfers op een rijtje gezet, die zal ik straks ook presenteren op het congres hier. Als je gewoon even simpel kijkt naar landbouw en landbouwgerelateerde goederen uit Zuid-Amerika. Dat gaat om een goederenstroom die ongeveer, volgens cijfers van het CBS, 7 miljard euro waard zijn. Nou, laat het dus 8 miljard zijn en de cijfers zijn niet heel specifiek, maar het gaat om de orde van grootte hier. Als je kijkt naar, dus ik relateer dat dan even van heel veel van die coke wordt gevonden in tropisch fruit. Zendingen. Nou, als je gaat rekenen, afgelopen jaar werden er in de havens van België en in de haven van Antwerpen en de haven van Rotterdam is bij elkaar 112.000 kilo cocaïne onderschept. De recherche gaat ervan uit dat ze maximaal een derde van alles wat hier deze kant op komt onderscheppen.
Ja.
Nou, als je dat sommetje dan maakt, dan kom je uit op ongeveer 220.000 kilo op jaarbasis. Die 220.000 kilo, die vertegenwoordigt voor de smokkelorganisatie, het is wat de groothandelswaarde noemen ze dat, die vertegenwoordigt een waarde van circa 5 tot 10 miljard euro. Nou, waarom is die marge zo groot? Omdat als je cocaïne in Nederland verkoopt, dan brengt die minder op als je die cocaïne bijvoorbeeld doorsmokkelt naar Scandinavië of naar Engeland of naar Rusland.
Ja.
Dus,
en dat gebeurt allebei.
Dat gebeurt.
Ja.
Daarnaast, zeg maar, als de cocaïne zuiver genoeg is, en dat is meestal zo, dus die cocaïne die aan land komt, die is meestal 90%+ puur, die kun je versnijden. Hoeveel ze dat dan precies doen, dat is ook een beetje, maar goed, naarmate je meer versnijdt, wordt de prijs die je er uiteindelijk voor krijgt, wordt groter. Dus dat is ergens tussen de 5 en 10 miljard euro waard. De winstmarge is 2/3 daarvan. Dus dat is zeg maar tussen de 3,5 en de 7 miljard. Uh-huh. Dat is orde grootte van alle landbouwgerelateerde goederen die uit Zuid-Amerika komen. Dus als je denkt, cocaïnesmokkel is een bijwagen van de goederenstroom uit Zuid-Amerika, think again. Uh-huh. Dat is dus niet meer zo.
Nee.
En om dan nog één cijfer te noemen. Als je kijkt, waarom maken we daar onszelf nu op dit moment zo druk over? Als je kijkt hoe dat 10 jaar geleden was en nu, dan zit daar een gigantische groei in. 10 jaar geleden, in 2010, was de hoeveelheid onderschepte cocaïne lag op in Antwerpen en Rotterdam, lag op 15.000 kilo. In de periode daarvoor en de periode daarna fluctueert dat een beetje. Dus dan is het een jaar, dan is het eens een keer 8.000, dan is het eens een keer 14.000. Maar dat is zeg maar ruwweg. En dat is dus in 10 jaar van 15.000 kilo naar 112.000 kilo.
Maar waar eindigt het dan?
Dat is een goede vraag.
Als het überhaupt eindigt.
Ik ben hier niet optimistisch over, dus ik denk niet dat dit gaat eindigen. Nee. Omdat je weet, als je dit soort rekensommetjes maakt, en dat is wat ik graag doe, dan snap je, hier gaat zoveel geld in om.
Ja.
Als Pietje ermee stopt, dan gaat Klaas verder. En als Klaas er genoeg van heeft, dan komt Mohammed. Ja. En daarna komt Erik. Dit stopt niet. Dus het verdienmodel is te goed. En ik zeg ook altijd, kijk, het gesprek over drugs wordt heel vaak gevoerd over goed en kwaad, over moraal. Mag het wel, mag het niet? Ja. Moet het wel mogen of moet het niet mogen? Ja. Daar heb ik wel een opvatting over, maar die ga ik hier niet delen. Maar ik zeg altijd, het is zeker zo nuttig, zo niet nuttiger, om te kijken vanuit de economie. It's the economy, stupid. Het gaat over geld.
Ja.
En dat moet volgens mij het beginpunt zijn van het denken over deze problematiek en hoe je hem aanpakt.
Ja, precies. Maar bedrijven die niks met criminaliteit te maken hebben, worden dus het doelwit van criminelen die hun drugs in de ladingen van die bedrijven stoppen. Die bedrijven die worden gestimuleerd, moet ik zeggen, om dit aan te geven, wanneer ze dat merken. Gebeurt dat?
Wat uit onderzoek in de haven blijkt, is dat dat op zich gebeurt.
Uh-huh.
Alleen, die criminelen zijn eigenlijk slimmer.
Okay.
Dus ik zou ieder bedrijf die hiermee te maken krijgt aanbevelen om terstond aangifte te doen.
Yeah.
Altijd.
Yeah.
Omdat je, als je dat namelijk niet doet, dan lijkt dat veilig. Maar dan ben je ook potentieel zeg maar een kandidaat voor een tweede en een derde ronde.
Precies.
En misschien komen we er later nog over te spreken. Het is eenmaal zo dat als je eenmaal in de greep bent van drugsorganisaties en je hebt bijvoorbeeld iets een keer door de vingers gezien, dan word je min of meer chantabel.
Ja.
En als je in die positie terechtkomt, dan is er geen weg terug.
Dus het is bijna al te laat.
Dan is het te laat. En dan kom je ook in een strijd terecht die je niet kan winnen. Omdat het verschil tussen een gewone burger en een crimineel is dat criminelen zich, ik zou zeggen per definitie, niet aan de wet wensen te houden. Nou zijn er klootzakken onder de criminelen, maar er zijn ook gewone mensen onder de criminelen. Het zijn niet allemaal slechte mensen of nare mensen. Alleen, ze hebben wel een bepaald normenkader. En dat maakt dat je als je eenmaal zeg maar in een strijd of in een ruzie of in een conflict terechtkomt, dan ga je dat als law-abiding citizen, als gewone normale burger, ga je dat nooit winnen.
Dus het is extreem belangrijk dat je er gelijk mee doet.
Dat je aangifte doet.
Ja.
Dat is volgens mij, dat is namelijk de enige manier om er onderuit te komen.
Ja.
Maar je ziet ook dat steeds meer bedrijven in die Rotterdamse haven gecorrumpeerd raken. En dat komt, daar werken gewoon heel veel mensen in die haven. En wat criminelen extreem goed kunnen, is kwetsbare mensen vinden. En ik zei er straks al, die keten van bedrijven en bedrijfjes die actief is in de logistiek rondom die internationale transportwezen. Die keten is heel lang en daarmee dus ook heel kwetsbaar. Heel veel van die kleine schakeltjes in die keten hebben relevante informatie. En dat is informatie die voor criminelen interessant kan zijn. En wat zij altijd weer doen is, als er een methode is die ontdekt wordt door de politie, dan zoeken ze naar een andere methode. Het idee dat criminaliteit statisch is, dus jongens, we moeten de corruptie binnen de douane bestrijden, dan hebben we het probleem opgelost. Dat is een misvatting. Op het moment dat de corruptie binnen de douane onder controle is, dan gaan ze kijken of ergens anders mensen kunnen corrumperen.
Dus je loopt altijd een stap achter.
Ja, je loopt altijd een stap achter. Nou, wat blijkt uit onderzoek van diezelfde Jan Jansen van de havenpolitie, blijkt gewoon dat heel veel bedrijven, al dan niet, zeg maar, willen ze weten, dus betrokken zijn bij die smokkel. En nogmaals, als jij 220 van die pincodes hebt, dat zijn dus 220 keer is dat ergens iemand binnen een van die bedrijven in die keten die voor een x-bedrag denkt, nou weet je wat, deze geef ik even weg.
Ja.
Dus dat zijn 220 handelingen die moeten worden verricht. Er zijn routes waarbij bijvoorbeeld, zijn methoden van smokkelen moet ik zeggen, waarbij bijvoorbeeld de cocaïne die aan boord van een groot vrachtschip is, meestal zijn het containerschepen, die wordt dan vlak voor de kust in het water gegooid. En dan, die wordt dan opgevist door mensen in kleine bootjes of mensen in viskotters bijvoorbeeld. Nou, daar is veel over te doen geweest een aantal jaren geleden rondom een paar schepen uit Urk. Mm-hmm. Maar dat betekent dat de bemanning op dat schip, dat er een paar mensen in het complot moeten zitten.
Ja.
Op een gegeven moment viel het op dat één bepaalde rederij, dat heel vaak één bepaalde rederij betrokken was bij deze vorm van smokkel. Nou, dan zie je ook weer een ontzettend gevecht ontstaan tussen die rederij en de politie. Van, hey jongens, jullie hebben een probleem, doe er wat aan. En het moest op een gegeven moment zover komen dat er een dreigement kwam van, als jullie nu niet ingrijpen, dan leggen we op een gegeven moment gewoon een schip aan de ketting.
Ja.
En dan gaan we het helemaal uitzoeken. Uiteindelijk is het goed gekomen, voor zover ik weet. Maar je ziet dus dat het, zeg maar, dat het geld wat ermee verdiend wordt en de groep mensen die ermee bezig is, zijn slim. Mm-hmm. Het geld is groot. De mogelijkheden zijn eindeloos, zal ik maar zeggen. Dat betekent dat het heel moeilijk is om je hier aan te onttrekken als je in deze wereld actief bent. En wat men vaak ook denkt, is ook zo'n misvatting. Drugs en criminaliteit is een andere wereld. Dat zijn mensen die ik niet ken. Dat is niet zo. Het is onder ons.
Mm.
De buurman, of die aardige vader van de voetbalclub, of die vrouw die je altijd tegenkomt in de supermarkt. Al die mensen kunnen betrokken zijn bij georganiseerde drugshandel.
Voor uw boek, De Schiedamse Cocaïnemafia, sprak u met een corrupte douanier. Wat waren nou zijn beweegredenen om overstag te gaan?
Ja, dat is een fascinerend verhaal. De vraag is natuurlijk altijd, krijg je het eerlijke verhaal van zo'n douanier?
Mm-hmm.
In dit geval ging het om iemand die carrière gemaakt had binnen de douane. Dus die eigenlijk vrijwel zijn hele werkzame leven binnen de douane had gewerkt.
Mm-hmm.
Op zich een goed track record had. Geen problemen, geen grote kwesties, geen conflicten op het werk. Het speelde allemaal niet, voor zover bekend. En het verhaal is dat een zwager van hem op een gegeven moment op een feestje iemand tegenkomt die tegen de georganiseerde misdaad aanschurkt. En die zwager, die vertelt van, nou, ik heb een zwager, want het zijn zwagers. En die werkt bij de douane, die weet alles van. En toen vroeg de man met wie hij in gesprek was van, hey, waar woont hij dan? Wie is hij dan? Nou, toen kwam zijn naam, Gerrit. En toen zijn ze op zoek gegaan naar Gerrit. Nou, volgens Gerrit werd hij op een gegeven moment benaderd en werd er tegen hem gezegd van, luister, we weten waar je woont, we weten waar je kinderen naar school gaan, ik wil je ontmoeten bij de benzinepomp daar en daar langs de A15 was het, meen ik. En hij vertelt dus in verhoren bij de politie, en ik heb dat later nog met hem over gesproken, van ja, ik werd eigenlijk min of meer gedwongen om mee te doen.
Ja.
En ik zag geen manier om me daar aan te onttrekken. Of dat waar is. Er zijn ook verhalen die zeggen van, nou, Gerrit die deed me al te graag mee. Dus die doet nu net alsof hij gedwongen is. Mm-hmm. Maar de facto heeft hij zichzelf nog net niet zelf aangeboden.
Ja.
Nou, ik ben daar niet bij geweest, dus ik kan dat niet controleren. Maar wat er dan vervolgens gebeurt is, hij zegt dan op een gegeven moment, fuck it, ik wil gewoon geld gaan verdienen.
Ja.
En dan gaat hij geld verdienen.
En dat is het moment dat hij echt overstag is.
En dat is hij overstag en dan kan hij ook niet meer terug.
Nee, want dat
en dan,
is het.
Ja, en dan blijkt op een gegeven moment wordt zijn vrouw ernstig ziek.
Mm-hmm.
En dan wil hij er eigenlijk uit.
En dat kan dan niet.
Ja, en dan komt er iemand op bezoek die zegt van, hey gast, dat gaan we niet doen.
Nee.
Jij krijgt goed betaald door ons, en jij gaat door met je werk.
Ja.
Nou, hij kreeg ook goed betaald, want dat blijkt op het moment dat hij wordt aangehouden in het voorjaar van 2015. Dan vindt de recherche in een Lidl boodschappentas een bedrag van ruim €1 miljoen in contanten.
Zo.
En ja, weet je, Gerrit heeft vermoedelijk veel meer verdiend dan die 1 miljoen. Maar ja, dat is dan het probleem. Weet je, je zit erin en je kan niet meer terug. Ik heb dat wel vaker gehoord van mensen die in die wereld zitten. Dus ook over een transportondernemer die heel veel geld had verdiend. Ja. En op een gegeven moment zei van, luister, ik zou er heel graag uit willen.
Ja.
Maar ze laten me niet.
Dan, wat dan tot slot belangrijk is, hoe gaan de verschillende partijen om met het feit dat sommige douaniers overstag gaan? Hoe wordt daar tegen gedaan?
In het geval van Gerrit spelen daar een aantal hele specifieke omstandigheden. Kijk, douaniers hebben kennis, heel veel kennis over het systeem, en die is relevant voor smokkelaars. Die is te gebruiken voor smokkelaars. Dus als jij zegt van, ik wil graag gebruik maken van fruitbedrijf A of transportbedrijf B, staan die goed bekend bij jullie? Is het risico groot of hoog dat een transport via die bedrijven wordt gecontroleerd? Dat is kennis die heel nuttig is. Nou, Gerrit was dan werkte bij een specifieke afdeling die controles uitvoerde. Dus die kon beslissen, die container gaan we wel controleren en die container niet. Nou, als hij dan van tevoren te horen krijgt, container met dat nummer, daar zit iets in, dan ga jij geld mee verdienen. Dus zorg dat hij zonder controle door de haven komt, dan is dat natuurlijk ook handig. Ja. Maar wat je dan eigenlijk wil is dat één douanier dat niet in zijn eentje kan beslissen. Mm-hmm. Nou, dat noemen ze het vier ogen principe. Dus als er de beslissing genomen wordt, we gaan dit wel controleren of we gaan niet controleren, dan doet één iemand het werk en die zegt van, luister, ik heb dit gedaan, kan je nog even nakijken. Als je zeg maar medicijnen gaat halen bij de apotheek, dan zal er altijd iemand anders nog even een vinkje zetten om te controleren of jij de goede medicijnen mee krijgt. Dat is hetzelfde principe. Dat hadden ze bij de douane ook, maar dat hebben ze op een gegeven moment wegens capaciteitsproblemen, hebben ze dat ergens rond 2012 afgeschaft. Ja, dat is de kat op het spekbinden. Dan maak je het wel heel makkelijk.
Ja.
Nou, inmiddels, na die affaire rond Gerrit, zijn die regels weer aangescherpt.
Okay.
Maar het betekent ook dat je eigenlijk personeel permanent moet screenen. Want iemand komt binnen en is gelukkig getrouwd, heeft geen financiële problemen, maar belandt in een scheiding.
Ja.
Nou, we weten allemaal, huizen zijn schaars en duur. Dus als jij in een scheiding belandt, dan is het niet gezegd dat beide partners, als ze een koophuis hebben, daarna ook weer zichzelf een huis kunnen veroorloven. Dus scheiding is niet alleen lijden, het is ook, brengt financiële problemen met zich mee vaak. Dat zijn nou precies zeg maar het soort van mensen waar criminelen het oog op hebben. Van, dat is interessant. Dus eigenlijk moet zo'n douane permanent zijn personeel screenen. Permanent in gesprek zijn van, gaat het goed met je? Heb je geen problemen? Vorm jij voor de organisatie een risico? Nou, je ziet dat echt heel ingewikkeld is.
Ja, maar dat is dus wel een uitdaging.
Het is heel belangrijk en het is een grote uitdaging. En het gaat denk ik op dit moment, gezien het aantal meldingen, wat beter dan een paar jaar geleden. Maar tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld op dit moment weer heel veel gevallen van corruptie binnen de politie. Dus ook daarvoor geldt, weet je, als op een gegeven moment ergens één gat gedicht wordt, dan gaat die hele grote criminele beweging in Nederland met al dat geld wat zij tot hun beschikking hebben op zoek naar een ander gat. En zo zal het altijd blijven. Een wapenwedloop tussen de politie en de georganiseerde misdaad.